冬森のまま。En dan kun je mij onthouden, ik heb tot 10 over 11. En u dacht misschien toen u Miel hoorde, wat een prediker is dat, 's ochtends wil die preken en 's middags moet die bij zijn vrouw zijn. He, nou, maar kan ik eigenlijk ook niet mee met dat soort typen. Maar, dat wil ik u toch wel even uitleggen hoor. Miel zei het al, mijn vrouw is ziek. Ik zat een paar dagen geleden op de rand van haar bed en toen huilde ze en toen zei ze, wat ben jij toch met een klojo getrouwd? Kent u dat woord? En toen begon ik te huilen. Het heb jij wat ouder wordt dan huilen gehouden. Vandaag doe ik dat niet hoor, want iemand vroeg me er straks trouwens toen ik binnenkwam, je moet ons vandaag een beetje laten lachen. Nou, die heb ik meteen weer naar huis gestuurd, want ik heb gezegd, daar ben ik niet voor ingehuurd. Dus dat doe ik. Even terug naar mijn vrouw, ik zat op de rand van de bed en ze zei, wat ben je toch met een klojo getrouwd? En toen begon ik te huilen, want wij zijn volgende week 53 jaar getrouwd. Applaus is voor haar, want ze heeft een lastige wens getrouwd. En toen zei ik, lieve schat, volgende week zijn we 53 jaar getrouwd. Wat ben jij 53 jaar ongelooflijk trouw geweest. Mijn vrouw heeft mij altijd alles uit handen genomen. Ik hoef niks te doen in huis. Nu voor het eerst ben ik aan boodschappen doen. In supermarkt. Loop je achter zo'n kaartje, je kent dat wel, dan krijg ik een briefje mee met 10 boodschappen erop. En het duurt ongeveer een uur voordat ik ze alle 10 heb. En dan moet ik nog 5, 6 van die winkelmeisjes erbij halen om te vragen waar de stroop staat en de honing en al die andere flauwekul. Ik heb het nooit hoeven te doen. Sinds kort kan ik stofzuigen. Sinds kort kan ik de afwasmachine, hoe heet dat ding? Ja, afwasmachine geloof ik. Inruimen en aanzetten en weer uitruimen. Dus het gaat redelijk goed. Maar wat is zij trouw geweest? 53 jaar lang heeft ze me altijd alles uit handen genomen en me alle vrijheid gegeven. Ik ben 1 keer zelfs, en toen had ze al 4 kinderen, nu hebben we er 5. Ene keer zelfs 3 maanden de deur uit geweest. En ik liet haar achter zonder inkomsten. Heb je dan een vrouw getrouwd of niet? Ik ben net zo trots op mijn Marianne als dat Abraham was op zijn Sarah. Je leest maar 1 keer van Abraham dat hij huilde. En dat was toen zijn Sarah overleden was. Nou, zo'n type vrouw heb ik ook. Dus dat even weggezet. Het was daar dat ik vind dat zij ten volle verdient dat ik vanmiddag weer bij haar ben. Dat wordt alweer halverwege de middag, maar dan zal ik er in elk geval zijn. Want ze heeft me, dat stelt me trots een beetje, ze heeft me heel erg nodig in deze periode. We hopen allemaal dat het weer beter zal gaan straks. Dat even ter inleiding voor mijn vrouw. Ik mag met u nadenken over het zijn bij God. Wat een prachtig thema. Het zijn bij God. En toen ik erover nadacht, dacht ik aan dat jongetje wat de werkkamer binnenkwam van zijn vader. Maar zijn vader had het druk en had daar geen tijd voor en zag hem komen en zei, nee, nou niet, ik ben met een heleboel dingen bezig. En het jongetje keerde zich om en deed de deur achter zich dicht, een beetje teleurgesteld. En een kwartier later ging de deur weer open. En stond hij daar weer in de deuropening. Maar zijn vader zat net te bellen en zei, ik zit. En stuurde hem opnieuw weg. En nog weer een kwartier verder ging de deur opnieuw open. En stond hij daar weer. Ja, toen kon de vader het niet over zijn hart verkrijgen om hem weer te zeggen. Nou, kom maar. Kom op de knie zitten. Zeg me, vertel me, wat wil je? En toen zei het jongetje, ik wil niks. Ik wil alleen maar bij u zijn. Kent u dat? Met uw hemelse Vader. Ik wil niks. Ik wil alleen maar bij u zijn. Het zijn bij God. Alleen maar, ik heb niks te vragen. Ik heb ook niet, nee, ik wil alleen maar bij u zijn. Kent u dat? Het zijn bij God. En nou was dit een slechte vader, maar onze hemelse Vader is van een heel ander soort. Die wil ontzettend graag dat u dicht bij hem bent. Even nog meer een voorbeeldje dan, dat schiet me zo te binnen. Omdat ik in mijn huwelijk veel weg geweest ben, was ik ook vaak van mijn kinderen weg. En dan gebeurde het wel, dan ging ik op zondag met de kinderen wandelen. En dan gingen we een bos in. En de kinderen vinden het leuk als vader er dan weer is, maar ze zijn hier binnen 5 minuten ook weer vergeten. Dus ze waren allemaal dat bos in, kastanjes zoeken en eikels zoeken. En u kent dat allemaal wel. En ik had geen enkel van mijn kinderen bij me. Ik liep daar een beetje alleen. En toen ben ik achter een boom gaan staan. Het begon een beetje donker te worden. Toen ben ik achter een boom gaan staan. En op een gegeven moment hadden ze door dat vader daar niet meer was. Dus ze keken ook om zich heen. Was papa? Ja, was er niet. En ze begonnen terug te lopen. En ze zeiden, papa, papa. Totdat ze bijna in paniek waren in dat bos. En toen ineens sprong ik achter de boom vandaan. En had ik ze alle drie in mijn armen. Dat is de reden dat God zich van tijd tot tijd voor u verbergt. Weet u dat? Dan gaat u roepen. Want anders denkt u dat het gewoon is om bij God te zijn. Dan gaat u roepen en dan ineens is die daar weer. Er zijn zoveel Bijbelse voorbeelden die me dan te binnen schieten, maar ik laat ze maar rusten. Abraham heeft van zijn 86ste tot zijn 99ste was God achter een boom. Was die er niet? En toen God weer tevoorschijn kwam op zijn 99ste jaar, viel hij op zijn aangezicht. God, kent u dat? Alleen de mensen die weten wat het is om bij God te zijn, die kennen ook de pijn wat het is als je het gevoel hebt dat die er niet meer is voor je. Dat is wat God zoekt, hè? En God wil dat ontzettend graag. God wil dat we bij hem zijn. Daarvoor zond hij zijn zoon. Want er waren natuurlijk belemmeringen tussen u en God. En toen zond hij zijn zoon om die belemmeringen weg te nemen. Hij zond zijn zoon en die ging op weg naar Golgotha en stierf daar. Volgende week vrijdag is het zover. Dat noemen wij de Goede Vrijdag. Het is de beste vrijdag van het hele jaar. De Goede Vrijdag. Toen stierf Gods geliefde zoon voor u. En dat niet alleen. De Bijbel vertelt ons dat u uw oude leven, dat zondige leven, dat wat maar niet goed wil, dat wat iedere keer weer fout gaat, toen stierf u mee. Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd. Dat is een fantastische oplossing. Hoe komt u ooit van zijn leven van uw zonde af? Als u dood bent, dan zondigt u niet meer. Nou, dat bent u. En dan moet je natuurlijk oefenen, want die oude mensen denken, ja, wacht even, ik geef me zomaar die prijs. Dus dat is een beetje vechten, een beetje strijden. Maar Gods uitgangspunt is dat die hele zondige oude mens met al die vervelende dingen, die is er niet meer. Dood. Dat is de enige manier om van uw zonde af te komen, weet u dat? Dat moet u voortdurend voor ogen houden. Met Christus ben ik gekruisigd. Oh. En dat was niet het einde, want toen stond hij op uit de dood. En dan zegt de Bijbel dat ook weer. Niet alleen hij stond op uit de dood, maar ook u bent met hem opgestaan uit de dood. En ook u krijgt dat nieuwe leven. Dat gaan we volgend weekend vieren. Goede Vrijdag, weg met die rotzooi. Pasen, dat nieuwe leven in u. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. En alsof dat nog niet genoeg was, toen Jezus naar de hemel ging, nam die u mee. Ook daar is de Bijbel heel duidelijk in. U bent met Christus gezet in de hemel. Een christen is iemand die met allebei zijn benen hier op de aarde op de grond staat en met zijn hart in de hemel is. Tuurlijk, de hemel wordt straks nog werkelijker als u gaat overlijden, maar de hemel is ook nu een werkelijkheid. U bent een burger van een rijk in de hemel. Mooi hè, al die oplossingen van Gods kant. Doet hij allemaal om ons zo dicht mogelijk bij hem te hebben. Het zijn bij God. En alsof dat nog niet genoeg was, werd 10 dagen later, stortte God zichzelf, Vader, Zoon en Heilige Geest, uit in de harten van de mensen. U bent de tempel van God. Een woonstede van God noemt de Bijbel. God woont in. Met alles wat hij is. Met alle... Ja, God is natuurlijk, we zongen dat al in dat lied. God is zo fantastisch. Zo. En God gaat in u wonen. Een woonstede Gods. Wat had God nou nog meer kunnen bedenken dan dit? Het is toch, het evangelie is zo... Ik had straks even met Miel, die begon er even over. Toen God heeft maar 1 keer in mijn leven echt gesproken. En toen heeft God tegen mij gezegd, toen ik dacht dat godsdienst iets was van dan moet je voor alles. En dan, dat is allemaal vragen van Gods kant. Toen heeft God mij duidelijk gemaakt, ik vraag niks van je, ik bied je wat aan. Ook vanmorgen. Gods aanbod is zo grandioos. En je zit een beetje ongelooflijk te kijken van, ja, die man is natuurlijk... Nog een keer naartoe gekomen en die vindt dat hij wel erg enthousiast aan u over moet brengen, helemaal niet. Ik weet ook wat de maandagochtend is, ik weet ook wat het is om niet te kunnen slapen, ik weet ook wat het is om in de duisternis te zitten, ik weet ook wat het is om somber wakker te worden. Ik ken het allemaal, maar het doet niks af van Gods aan. Ik heb geen enkele behoefte om hier enthousiaster over te komen dan ik ben. Geen enkele behoefte, want u moet ermee kunnen leven. Ook morgen en overmorgen. Maar Gods aanbod is grandioos. Dat hij met zijn geest in u gaat wonen. Allemaal, want eigenlijk, laten we eerlijk zijn, dichter kan natuurlijk niet. Als wij het hebben over het zijn bij God. Ja, dichter kan God niet. Hij woont in. Meer is er niet. Dichter kan niet. En dat wat God ons aanbiedt, mogen wij leren beoefenen. Daarom ga ik u met u naar een tekst uit Colossenzen, hoofdstuk 3. Ik ben blij dat ik geritsel hoor. Want... Ja, daar ga ik nou niet over beginnen natuurlijk. Dan kunt u, op 1 mei is er een Bijbeldag in Antwerpen. En als u nou niks te doen hebt, dan kunt u ook daar naartoe. En met de hele dag over de Bijbel. Nou, dat is natuurlijk ook weer zoiets. Dat ga ik nou niet doen. Maar wat een geschenk heeft God ons gegeven in de Bijbel. Nou, een tekst even, Colossenzen 3, vers 2... Waar staat in het midden, want gij zijt gestorven. Daar begint die tekst mee. Daar had ik het even over met u. Gij zijt gestorven. Fantastisch, hè? Mensen bij ons in Holland zeggen wel eens, ja, dat blijft gezonder tot de dood. Dan denk ik, maar dat is een feest, want we zijn gestorven. En je blijft gezonder tot je dood. Totdat je gaat verstaan dat je met Christus gekruisigd bent. Is zo onuitputtelijk, want gij zijt gestorven. Daar begint Paulus mee in die tekst, in het midden dus. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Dichter kan toch niet bij God zijn. Uw leven is verborgen met Christus in God. Een dichter kan God u niet naar zichzelf toetrekken. Dat is wat Jezus bewerkt heeft. Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus, samen met hem, verborgen in God. U bent helemaal in God. Het zijn bij God is helemaal. En het doel van ons leven is dat we leren om dat te beoefenen. Daarom begint deze tekst met de woorden. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Dus ons hele leven is bedoeld om de dingen die boven zijn te zoeken. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Gods aanbod. En wij mogen zoeken en bedenken de dingen die boven zijn. De plek waar u hoort. Met Christus verborgen in God. En elke dag is bedoeld om op ons plekje te zijn. Te zijn bij God. Met Christus verborgen in God. Daarom staat er zoek de dingen die boven zijn. Ik heb natuurlijk een geweldige hulp aan de Bijbel. Maar dat is wat we vanmorgen kwijt willen. Hè? Het zijn bij God. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Gezeten aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dat zegt Paulus er nadrukkelijk bij. En wij leven in een tijd waarin wij oversteld worden met het bedenken van de dingen die op de aarde zijn. Dat moet ik even kwijt. Ik hoor dat hier broeders uit Iran zijn, hartelijk welkom. Er is nooit een tijd geweest op deze aarde dat er zoveel christenvervolging was. Schrikkelijk. Wat op deze aarde gebeurt. Zou de duivel ons in Nederland of in West-Europa dan met rust laten? Nee. Weet u, hij gebruikt hier geen vervolging, hij gebruikt hier een andere tactiek. Weet u welke tactiek de duivel gebruikt in Nederland? De tactiek van de afleiding. Wij worden vreselijk afgeleid in onze tijd. Dat begon, laat ik zeggen, 70 jaar geleden, begon het met de televisie. En met de komst van de televisie kwam ook de kerkverlating. Want als je op zaterdagavond naar de televisie hebt zitten kijken en de doorsnee christen kijkt per dag 3:20, ja, dan is die zondagochtend samenkomt saai. Dan staat een man wat te vertellen. En daarvan zegt Paulus, er komen dagen dat de mensen de gezonde leer niet meer verdragen omdat hun gehoor verwend is. Ons gehoor is zo verwend. Wij horen in onze tijd zoveel en wij zien zoveel, dat God er niet meer doorheen kan komen. En daarom vinden we niet de samenkomsten. Het zakt niet meer. Ons innerlijk zit helemaal vol tot de rand. En zo'n toespraak dat komt dan even erbovenop. Maar het zakt bijna niet meer. Want het zit zo vol van binnen. Dat is wat de duivel in Nederland doet. Afleiding. We worden vreselijk afgeleid. Hij heeft ons gegeven speelgoed voor volwassenen. En in de hel zeggen ze, hou ze zoet met speelgoed. Nou, kleinkinderen, als die dan op zondagochtend zo komen, dan zijn er een paar bij. Die zijn slecht opgevoed, mijn dochter is hier toch niet, dus hier kan ik het zeggen. Maar zoals ze in de samenkomst aanwezig, heb ik een heel ander verhaal opgehangen. Maar dan zitten ze te klieren En wat doen wij dan? Dan pakken wij een paar bakken met speelgoed en die zetten we op de grond. En dan zijn ze zoet. En dat is wat de hel met ons doet. Echt waar. Houd ze zoet. Met speelgoed. Vraag het aan jonge mensen. Hier zitten drie jonge moeders, geloof ik. Dan zeg ik, hoe is het met je stille tijd? Ik ga het niet vragen. Ja, druk. En een jonge moeder heeft de druk. Als je man hebt die geen huisman is, je hebt een paar kinderen, je hebt zelf ook nog een baan buiten huis, dan heb je de druk. Maar, ik richt me maar even op jullie, zonder dat jullie altijd maar een andere kant op kijken. Maar, de meeste jonge moeders hebben het vooral druk met het aantal dingen per dag die helemaal niet nodig zijn. Kijk, er zijn dingen die moet je doen. Dat hebben wij allemaal. Daar ben je verantwoordelijk voor. Maar er zijn een heleboel dingen die moet je niet doen. En elke dag doen wij geweldig veel wat niet nodig is. Jezus zegt tegen Martha, 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 jij maakt je druk en bezorgd over veel dingen en weinigen zijn nodig. Of eigenlijk slechts één, zegt hij, en Maria heeft het goede deel uitgekozen. Weinigen zijn nodig, lieve mensen. Hoeveel dingen doet u per dag die niet nodig zijn? Als u daar nou zin in snijdt, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Als ik naar een voetbalwedstrijd heb zitten kijken, ik zal niet zeggen voor welke ploeg of ik ben, want dan maak ik een heleboel vijanden, en ik heb een aantal flitsende doelpunten gezien, en ik ga daarna mijn Bijbel lezen, dan kan ik hem wel dichtslaan, want ik zie alleen die doelpunten voorbij komen. Mag ik niet in voetbal kijken? U mag alles, ik ook. Ga ik de wet niet lezen? Helemaal niet, u mag alles. Paulus zegt dat met grote nadruk. Alles is geoorloofd. Maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, zegt hij, maar niet alles bankroet. En dat is aan u. En wat u nou zo nodig hebt, is dat u, en daar kom ik nog op terug, denk ik straks, dat u de smaak te pakken krijgt van het zijn bij God. Dat zou ik u zo graag... Kijk, Mozes, dat zijn die landen, die maakte een tent buiten de samenkomst en daar ging hij naartoe. Die had de bak van alles wat er, alle gevoel omheen, die ging er dus uit naar zijn eigen tent. Heb je thuis, de ene is groter behuisd dan de ander. Ik heb een grote tuin en in die tuin staat een tuinhuis. Dus ik ga ook ver van alle. Dat is een feest. Mijn vrouw zegt wel eens, ga je nou nooit met tegenzin naar je tuinhuis? Dan zeg ik nooit. Want dan ben ik bij hem. Is dat dan zo spectaculair? Nee hoor. Ik kan wel de hele ochtend zijn terwijl er niks is wat me aanspreekt. Ik kan er 3 uur in de Bijbel lezen terwijl er niets is wat me wat zegt. Maar ik ben dan niet teleurgesteld, want ik ben met hem geweest. Hij hoeft niet altijd wat te zeggen. Hij hoeft me niet altijd wat te laten zien. Ik ben bij hem geweest. Het zijn bij God. Nou, de mooiste illustratie in de Bijbel, want mensen klagen natuurlijk vaak, ja, het is al zo vaag, hè. Je ziet er zo weinig van. Je merkt er zo weinig van. Ja, het is heel vaag. Het is ook heel werkelijk. Het is heel tastbaar. Allebei. Maar de mooiste illustratie uit de hele Bijbel vind ik de illustratie van de man Mozes in het Oude Testament. Die zag ook niks. Maar Mozes, ik wil ze er even bij halen, omdat ik dat ook zo'n prachtige vrouw vind, hè? Jochebed. Jochebed, dat was een slavin, een Joodse slavin in Egypte. En daar waren de regels dat als er kinderen geboren werden, dan moesten die vroedvrouwen goed toezien. En dan had de farao bevolen, als je nou goed kijkt en je ziet dat het een jongetje is, indien het een zoon is, dan moet je hem doden. En toen dat niet werkte, toen zei hij tegen het hele volk, de farao gebood aan zijn hele volk, werp alle jongens die geboren worden in de Nijl. En Jochebed had er al twee, een jongen en een meisje, rijkeluiswens, zeggen wij dan, mooi hè. En toen raakte hij voor. Oh. Ik denk, het is heel goed gebeden, geef je dat het een meisje is. Geef dat het een meisje is, Heer. Het werd een jongen. En toen ze zag, zegt de Bijbel, dat het een schoon kind was, de Joodse vertaling zegt, toen ze zag dat het een zoet kind was, u weet dat je hebt oude baby's, je hebt zoete baby's. Dit was een, Mozes was een zoete baby. Toen kon ze hem 3 maanden verborgen houden. Maar het ging niet langer. Wat denkt u dat zij gedaan heeft, Jochebed? In het Nieuwe Testament staat dat ze door het geloof. Mozes, wat denkt u dat zij in die eerst gebeden, Heer, laat het een meisje zijn. Toen bleek dat het een jongen was. Wat denkt u dat zij in die 3 maanden gedaan heeft? Duidelijk toch, denk ik, voor een gelovige. Ze heeft de hemel bestormd. Gebeden, God moet eens kijken naar een kind. En wat komt er van uw volk terecht? Er zit zo'n golf, had alle jongens in de Nijl. Moet u eens kijken. En de farao heeft gezegd dat hij in de Nijl gegooid moet worden. En toen sprak God. En zegt u, waar staat dat dan? Dat staat er niet. Nee, dat staat er ook niet. Maar in de Bijbel staat zo ontzettend veel wat er niet staat. Daar moet je voorzichtig mee zijn met dat soort fantasie, want je kunt daar verkeerde dingen gaan verkondigen. Maar ik durf er mijn vingers voor in het vuur te steken. Dat op het moment dat Jochebed zei, Heere God, en de farao zegt dat hij in een Nijl gegooid moet worden, dat God zei, nou doe dat dan. Zo ongeveer is het gedaan. Ik zal het later navragen. Maar ik voel me volkomen verantwoord als ik dit zeg. Want de Bijbel zegt ontzettend veel tussen de regels door. En nogmaals, daar moet u voorzichtig mee zijn. Maar God geeft ons ook onze verbeelding om te denken, hoe zou dat nou? Want u denkt toch niet dat dat zomaar ging? Ze heeft 3 maanden geworsteld met God. Oh God. En toen zegt God, nou doe dat dan. Gooi hem in de Nijl alleen. Even een kistje maken met pek en biezen, want anders verdrinkt hij natuurlijk. Dus. En dan leg je hem in de Nijl en de rest laat je aan mij over. Zo werkt het. En dat vind ik ook zo mooi van zo'n. God heeft misschien nooit tegen Jochebed gesproken zoals hij later tegen Mozes sprak. Maar God heeft wel toch tegen Jochebed gesproken. Ik zou een heleboel van die vrouwen uit het Oude Testament kunnen noemen waar God geen woord tegen gezegd heeft, maar wel tegen gesproken heeft. Zoals het prachtig in die psalm staat van, het zijn geen woorden, het is geen sprake, het is geen taal, maar de prediking gaat uit over de hele aarde. Nou, dit heeft God gezegd, doe dat maar, ik zorg voor de rest. Nou, toen werd Mozes ontdekt door de prinses, toen werd hij naar het hof gehaald van de farao, daar kreeg hij een schitterende opleiding van 40 jaar... En toen ging diezelfde Mozes het voor zijn volk opnemen, want zijn moeder had hem natuurlijk ingeprent. Denk erom, Mozes, je bent een Jood, jongen, en je ziet hoe het met ons gaat. En ik denk dat God jou geroepen heeft om voor dat volk iets te doen. Toen was hij 40 jaar, toen nam hij voor het volk op. En toen sloeg hij een Egyptenaar dood en die begroef hij onder het zand. En toen ontdekte de farao dat en die wilde hem doden. En toen moest hij vluchten. En toen heeft die grote Mozes, met die geweldige opleiding, is 40 jaar bij God geweest. Het zijn bij God, van zijn 40ste tot zijn 80ste, is hij bij God geweest. Gewoon simpelweg, hij moest de schapen hoeden van zijn schoonvader. Hij had niet eens de ambitie om een eigen kudde te beginnen. Dat kon allemaal, want hij had de ellende in Egypte gezien. En dan zat hij in de woestijn, 40 jaar lang. Terwijl het volk zo vreselijk leed. En een van de vragen die ik straks aan Mozes mag gaan stellen is, heeft God in die 40 jaar wat tegen je gezegd, Mozes? Ik weet het antwoord niet, ik denk het toch weer wel ook hoor. Ik denk toch wel wat God hem van tijd. Mozes, het komt goed. Mozes, het komt goed. Het is mijn volk. Je denkt toch niet dat ik mijn volk in de steek laat? Echt, Mozes, vertrouw me. Het komt goed. Alleen toen de dag kwam dat God aan hem verscheen in die dode struik. En zei, nou ga jij naar de farao. Toen was Mozes van een grote man, toen hij 40 jaar was, iemand die in vuur en vlam stond voor God en voor het volk, geworden tot een uitgebluste bejaarde. Wie ben ik? Daar kom ik straks misschien nog even op terug, maar dat is Gods manier van werken. Maar God had voor een man als Mozes, die de grootste opdracht gekregen heeft in het Oude Testament, een man nodig die alleen maar zich oefende in het zijn bij God. Oh, ik wens u dat zo toe. Of u nou gepensioneerd bent of je staat nog aan het begin. Wat telt in de eeuwigheid zijn, is dat u bij God geweest bent. Dat u leert, en dat doet u soms door een uur ervoor uit te trekken waarin u niets anders doet dan bij God zijn. U zoekt hem. Zoekt de dingen die boven zijn. En dan gaat u ontdekken dat als u dat beoefent, u daardoor ook met gewoon de dingen die u doet in het leven, bent met alles bezig. En u bent toch bij God. God fluistert u de dingen in, terwijl u gewoon met uw huishouden bezig bent of met uw baan bezig. Alleen als u die tijd niet apart neemt, ja, dan wordt het een stuk moeilijker voor God om er doorheen te komen als je aan het werk bent. Maar die oefening, voelt u een beetje mijn passie om dat over te brengen? Als ik opnieuw mocht beginnen, zou ik me daar kunnen. Het zijn bij God. En ik ben in mijn leven voldoende vastgelopen om te ontdekken dat dat de enige is wat God wil. In de tijd dat ik het opgaf, heeft God mij geleerd wat het betekent wat de Heer Jezus zegt. Wie in mij blijft, draagt veel vrucht. Uw enige zorg is om als een rank in de wijnstok te blijven. Dat is alles waar het op aankomt. Het zijn bij God. Mensen die bij God zijn, zijn andere mensen. God gaat u echt gebruiken. God gaat deuren openen. Dat komt allemaal wel goed op het tweede plan. Maar dat leren om bij God te zijn. En toen Mozes 40 jaar lang in Gods tegenwoordigheid was geweest, had God een fantastische opdracht voor. Waar hij weinig trek in had. En daarom hij had 5 keer een uitvlucht. God zendt toch iemand anders, was de laatste opmerking die hij maakte. En toen werd God boos. Toornig, zegt de Bijbel, alsof God zeggen wilde, je denkt toch zeker niet dat ik 80 jaar voor niks aan jou op zich sleutelen. En toen moest hij, tegen zijn zin, en toen kwam hij tot de ontdekking wat het is om een tempel van God te zijn en te zien dat God met je meegaat. Want dat had God gezegd, ik ga toch met je mee, maar Heer, wie ben ik? Maar ik ga toch met je mee, ik ga toch met je mee. En toen ging hij. En toen was hij, ik was vorig jaar in de Negev-woestijn, met een groep, maar op een middag was ik in mijn eentje, zat ik op een rots en kwam er een militaire jeep aanrijden en die reed naar mij toe en die officier stapte uit en die zei, wat doet u hier? Ik zeg, nou, als je daar nog kan. Ja, oh, weet u dat u op historische grond bent hier? Ik zeg, nee, dat weet ik niet. Hij zegt, kom even mee. Toen nam hij me mee naar een plek waar in het Hebreeuws een hele grote inscriptie stond. Hij zegt, de archeologen hebben gezegd dat dit inscripties zijn van toen het volk Israël hier 3000 jaar geleden voorbij trok. Toen zat ik op heilige grond. Dan zie je dat voor je, zo'n miljoenen volk wat over die vlakte daar voorbij trekt uit Egypte op weg naar het land. En toen schoot die gedachte door me heen, alsof God tot Mozes zei, Mozes, ik ga jou gebruiken. Ga jij even naar de farao en haal het volk even op uit Egypte en dan kom je hier terug en dan zal ik ze persoonlijk toespreken. Zo ligt het bij God. Als jij ze nou even ophaalt, zal ik ze toespreken. Met die God hebben wij te maken. Weet u dat? Want u denkt van, oh, moeilijk en met God omgaan. Maar weet u wel met wie u te maken hebt? Ik ga ontzettend graag naar de sterren te kijken. En dan zeg ik zo vaak, God, met wie heb ik toch te maken? Dan probeer ik iets van die afstanden van het onbegrensde heelal tot me door te laten dringen. En dan bedenk ik hoe God die miljarden oververhitte zonnen het donkere heelal inslingerde. Met die God heb ik te maken. En met die God mag ik omgaan. Het zijn bij God. Waarom zijn wij zo dom dat we denken dat andere dingen op dit moment belangrijker zijn? Voelt u wat ik overbrengen wil? Het zijn bij God. Nou, Mozes, die heeft beleefd dat hij inderdaad met dat volk daar voorbij trok. Het is een heel moeilijk volk, een slavenvolk. En daar had hij het vreselijk druk mee. En toen kwam op een bepaalde dag zijn schoonvader op bezoek. En dan lees je daarvan dat Mozes het heel druk heeft met dat volk. Exodus 18, als u dat thuis wilt lezen. Dat hij het heel druk had. Het volk stond voor Mozes van de morgen tot de avond. En Mozes moet zijn raad geven. En dan ziet hij zijn schoonvader, die komt een dagje kijken. En die ziet wat Mozes allemaal doet. En ik vermoed dat Mozes gedacht heeft, mijn schoonvader zal trots op te zijn. Die zal denken, nou Mozes, vroeger achter die schapen zag ik niet veel in je, maar je hebt het toch nog ver gebracht. Hè? Ik denk dat hij dat verwachtte. Straks krijg ik een compliment van mijn schoonvader. Weet je wat zijn schoonvader tegen hem zegt? Die zegt tegen hem, het is helemaal niet goed wat je doet. Je raakt helemaal uitgeput en het volk ook. Je doet het niet goed, Mozes. Ik zal je raad geven. En God zal met je zijn. Ik zal je zeggen wat je doen moet. Vertegenwoordig jij het volk bij God. En breng hun zaken voor God. Jij bent bij mensen, maar je moet zijn bij God. Wat een leider ben jij, zeg. Straks heb jij een burn-out. En gaat het met het volk mis. Je zit helemaal op de verkeerde plek. Mag ik dat zo eens even aan u kwijt? Zit u misschien niet op de verkeerde plek met al uw drukte om u heen? Dat is wat schoonvader zegt. Je zit op de verkeerde plek. Je zit midden tussen mensen. Je richt je op mensen. Maar je moet bij God zijn. Vertegenwoordig jij het volk bij God. En breng hun zaken bij God. En dan komt Mozes. Die gaat dat doen. Toen kwam Mozes op tot God en God ging tot hem spreken. En dan komen de 10 geboden. En dan zegt God opnieuw tegen Mozes, Mozes, klim op tot mij. En dan gaat hij 40 dagen, 40 nachten. Nou, dat is natuurlijk alleen voor Mozes hoor. Kijk, wij hebben het hier over iemand. U en ik zijn geen Mozes, dat weet ik wel. Maar het helpt ons wel om iets te zien van... Waarom is deze man zo groot geworden? Er staat in de Bijbel van hem, zoals Mozes, die de Heere gekend heeft, van aangezicht tot aangezicht, is er in Israël geen profeet meer opgestaan. Wat was zijn geheim? Wat zijn schoonvader hem vertelde? Had eerst al 40 jaar daarbij God geweest, en nu was hij vervallen in de fout, dat hij met mensen bezig was en het vreselijk druk had. Dat is een fout waar je allemaal in vervallen. Iedere keer weer opnieuw preken, dus ook, dan hebben we het zo druk. En dan is het goed als er iemand bij je komt die zegt, jongen, je zit op de verkeerde plek. Je bent hartstikke druk met mensen, maar je helpt de mensen niet mee. Je moet bij God zijn, vertegenwoordig het volk bij God en breng je zaken bij God. En dan doet Mozes dat en dan wordt hij door God uitgenodigd en dan blijft hij op de berg 40 dagen, 40 nachten. En de eerste 6 dagen zegt God niks. Kent u dat? Je Bijbel openslaan en er is niks wat je aanspreekt. Ik wel. Want we hebben vaak een lange tijd nodig. Wil het in ons hart een beetje stil worden? Er zoelt zoveel door je heen. Of hebben jullie dat niet? Nou, dan moet je, als het in het eerste kwartier niet lukt, dan neem je er nog een kwartier bij. En lukt het dan nog niet, neem je er nog een kwartier bij. Want er komt een tijd dat God gaat spreken. Wat zou het jammer zijn als u opstapt voordat hij u iets duidelijk heeft. God spreekt 6 dagen niet. 6 dagen, op de 7e dag sprak hij. En toen ging God ook zulke grandioze dingen vertellen. En Mozes, jullie moeten daar beneden een tempel gaan bouwen, een tabernakel, en dan zal ik in jullie midden gaan wonen. En Mozes komt na die 40 dagen, ik heb vaak gezegd, slaap, dat was tijd, en vooral als ik spreken moet, hè, de andere dag. En ik was pas in een hotel, en die had een hele slappe spiraal, toen heb ik een matrasje op de grond gelegd, en ben ik daarop gelegen, maar ik kon absoluut niet slapen, en toen ben ik gaan nadenken over die 40 dagen, en 40 nachten van Mozes. Dus Mozes had zijn bed niet meegenomen, Mozes had niet eens eten bij zich, ook geen drinken. Was zomaar gegaan, hij dacht waarschijnlijk, ik ben toch zo weer terug. 40 dagen, 40 nachten. Een beetje lopen, een beetje zitten, een beetje op je rug liggen. En toen gaf God hem dat geweldige beeld van die tabernakel tot in alle details. En God zei, en dan ga ik in het midden van het volk wonen. Bouwen jullie dat? En na 40 dagen zei God, ga maar naar beneden, want het is een rotzooi. En ik ga dat volk verdelgen. En Mozes ging naar beneden en zag hoe ze aan het dansen waren rondom een gouden kalf. Ze hadden gezegd, maak ons een God die voor ons uitgaat. We willen een God die we kunnen zien. Al die, dat vage gedoe. En Mozes trouwens, waar dit gebleven is, weten we ook niet. Al dat vage in die godsdienst met, waarin je niks ziet, waarin je niks in handen hebt. Maak ons een God die we zien kunnen. Dan weten we waar we aan toe zijn. Ja, dat hoor je nog steeds, dat soort opmerkingen. En Mozes ziet dat. En Mozes komt letterlijk vanuit de hemel in de hel. Kent u dat? Ik hoop dat u vandaag een hele goede dag hebt. En dan kan het zijn dat je thuis komt tussen mensen die geen enkele interesse in deze dingen hebben. En dat je afgeeft. Ik wens u dat niet toe, maar zulke dingen gebeuren wel. Dan kom je net als de discipelen, dan daal je de berg af. En dan kom je beneden en dan zijn ze aan het ruzie maken. En zo Mozes, zijn ze onnozel. Ze hebben hun goud cadeau gegeven om voor zo'n stom beest, een gouden kalf. En dan lopen ze te dansen dagenlang, ze zijn helemaal buiten hun zinnen. En Mozes weet het niet meer. Mozes gooit die twee stenen tafel kapot. En hij roept, mensen, hij zegt, pak je zwaard en gaat regenplaats. En er sneuvelen 3000 mensen. Mozes is van één ding overtuigd. Dit moet ik dus nooit meer doen. En als hij er niet van overtuigd was, zal de duivel het hem wel duidelijk gemaakt hebben. En anders misschien wel mensen als Aaron en andere leidinggevenden om hem heen. Mozes, wat je gedaan hebt, heeft 3000 mensenlevens gekost. Dat kan je niet maken. Jij bent de leider van het volk. Jij bent verantwoordelijk. En jij moet de midden van het volk zijn. Wat je gedaan hebt is onverantwoordelijk. Dan hadden ze toch gelijk als ze dat gezegd hadden. Denk u nou eens gewoon in uw eigen situatie. Weer even naar die moeten we. Dat zeg ik niet. Weer even zo. Ik sprak op een vrouwendag. En er waren ook zo'n type vrouw als jullie. Kwam er eentje naar me toe. En die zei, Henk, mag je wat vragen? Ik had een baan buiten huis en die heb ik opgegeven, want ik kwam niet toe aan mijn stabiliteit. En nu heb ik geen baan meer, nu ben ik de hele dag thuis. En nu kom ik tot de vreselijke ontdekking dat ik nog geen tijd heb voor mijn stabiliteit. Ik heb 3 kinderen, dat zijn handenbinders, ik ben er zo mee bezig. Ik kom niet aan mijn stabiliteit toe. En toen deed zij een uitspraak die mij hield, toen zei ze... En tenslotte zijn mijn 3 kinderen mijn eerste prioriteit. Toen heb ik gezegd, en daar ga je fout. Want Jezus heeft gezegd, wie zijn zoon of zijn dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Doe je aan je kinderen tekort? Wel nee, je doet ze tekort als je ze alle aandacht geeft. Maar op het moment dat je gaat leren om God de eerste plaats te geven in je leven, worden je kinderen daardoor gezegend. Dat is een absolute wet. Maar we hebben altijd zo'n dingen waar we denken, ja maar dat gaat voor. Nee, zegt Jezus, zoek eerst het koninkrijk bij. Al die dingen zullen hier bovendien geschonken. Dat is wat we u geven willen. Het zijn bij God. En Mozes, na die ontzettende teleurstelling van het gouden kalf, weet u wat hij zegt? Als hij in de tent is, buiten de samenkomst, dan is het gesprek tussen God en hem, dan zegt hij zo ineens er tussendoor, en u mag het gaan lezen in Exodus 33, en ik zeg het even nu met mijn eigen woorden, dan zegt hij zo ineens tegen de Heere God: Heere God, mag ik nog een keer? Mag ik nog een keer? En God zegt net als de Heer Jezus bij Petrus: kom. Mag ik nog een keer? Dat is wat wij bedoelen met je moet de smaak te pakken krijgen. Mozes was 40 dagen in de hemel geweest. God mag ik nog een keer. En als je de smaak te pakken krijgt, dan wordt al dat gedoe van stille tijd, van ja, ik zou eigenlijk mijn stille tijd moeten houden, dat valt weg. Dan is het niet meer een last, dan is het een lust. Het gaat voor alles bij hem zijn. Het zijn bij God. Mag ik nog een keer? En dan zegt God dat hij mag komen. En dat ga ik met mijn eigen woorden. U kunt er in Exodus 33 helemaal lezen. Ik lees even hoe God dat tegen hem zegt. Mozes zegt tegen God: Heere God, mag ik nog een keer? Hij zegt letterlijk: doe mij uw heerlijkheid zien. En dan zegt God: ik zal mijn luister aan je doen voorbijgaan. Dat woordje luisteren is niet goed vertaald. Want er staat dus het woordje goedheid. Staat de vertaling zegt het woordje goedigheid. In het Hebreeuws staat het woordje tof. Dat kennen we. Tof. Toffe jongens. Tof. God zegt: ik zal mijn goedheid aan jou doen voorbijgaan. Ik zal jou tonen, Mozes, hoe ongelooflijk goed of ik ben dat ik als de schepper van het heelal jou heel dicht bij me wil hebben. Ik vraag niks van je, Mozes. Ik bied je wat aan. Voelt u? Ik zal mijn goedheid aan je doen verbergen. En ik zal, dan zegt God, ik zal de naam des Heren voor je uitroepen. En volgende dag doet hij dat. En dat zijn vijf woorden. Die kunt u uit uw hoofd leren, denk ik. Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en groot voor goede tierenheid en trouw. Dat is God. Terwijl het volk op dat moment zegt: God haat ons doordat hij ons in deze woestijn gezet heeft, laat God aan Mozes zien wie die werkelijk is. Barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid en trouw. Is toch een feest om met die God om te gaan? Die God die barmhartig is, die je fouten kent, die je falen kent, die... God zegt: dat weet ik allemaal wel, joh. Daar heb ik mijn zoon nog voor gezonden. Dat gaan we niet zoveel woorden aan vuil maken. Dat komt allemaal wel goed. Want ik ben barmhartig en ik ben genadig. Ik ben geduldig. Ik ben groot voor goede tierenheid. Ik ben trouw. Voordat ik nog 100 jaar oud hier ben. Nee, dan zou ik 100 jaar bij God willen zijn. Het zijn bij God. En het derde wat God zegt: ik zal genadig zijn wie ik genadig zal zijn. Want het is pure genade. Ik hoop daar straks nog wat over te zeggen. Pure genade. God vraagt van ons geen eigen inbreng. Daar kom ik ook hopelijk op terug. God vraagt van ons een totale overgave. Pure genade. Ik zal genadig zijn wie ik genadig zal zijn. En over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. Maar, zegt God, je zult mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens zal mij zien en leven. Nee, natuurlijk niet. God is een verterend vuur. Waar hij te dichtbij komt. Dat is wat God zegt. Geen mens zal meer zien en leven. Als je te dichtbij komt, dan kost het je je dood. Je leven. Daar zul je aan sterven. Met die God hebben wij te maken. Maar we mogen wel zo dicht mogelijk. Door de Heer Jezus. Dat is in de volgende tekst 6. God zegt dan: maar bij mij is een plaats waar jij op de rots kunt staan. Wie is de rots? Vaste rots van mijn behoud. Jezus. Paulus zegt dat. De rots die met hen meeging. De rots die het water gaf toen erop geslagen werd. En God zegt: bij mij is een plaats waar je op de rots kunt staan. In Jezus Christus mag u zo dicht naderen dat die tekst in Colossense waar is. Want gij zijt geborgen, verborgen met Christus in God. mij is een plaats waar je rots kunt staan. En in die vrijmoedigheid laten we met vrijmoedigheid toetreden tot de troon der genade. God, ik weet, het kan niet. Het kan niet, want niemand kan uw aangezicht zien en leven, maar er is een plaats waar ik op de rots mag staan. Ik schuil achter Jezus. Ik ga in Jezus zo dicht mogelijk naar u toe. Dat is Gods verlangen. Zie bij mij is een plaats waar je op de rots kunt staan, zegt God. En dan zegt hij, Mozes, en als mijn heerlijkheid voorbij gaat, dan zal ik jou in de rotsholte zetten. Dat is de verhouding tussen God en Mozes. Mozes zo'n speelgoedpoppetje. Dan pak ik jou en zet ik jou in de rotsholte. Als mijn heerlijkheid voorbij gaat, dan zal ik jou in de rotsholte zetten. En ik zal je met mijn hand bedekken. Oh, als je me zou zien, is het je dood, Mozes. Dat weet je, hè. Maar ik maak erover. Ik zal je met mijn hand bedekken. En wanneer ik voorbij gegaan ben, dan zal ik mijn hand wegnemen. En dan zul je me van achteren zien. Mijn aangezicht zal niets gezien worden. Dat is het spannende van het omgaan met God. Weten dat je bent, het kan, dit kan eigenlijk niet, Heere God. En toch, God zegt, het kan wel. Bij mij is een plaats waar je op de rots kunt staan. En als mijn heerlijkheid voorbij gaat, dan zal ik jou in de rotsholte zetten. En ik zal je met mijn hand bedekken. En als ik voorbij gegaan ben, dan haal ik mijn hand weg. En dan zul je me achteren zien. Het zijn bij God is het allerhoogste wat God ons te bieden heeft. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Zoek dat, bedenk dat.